Goedemorgen allemaal. Het is goed om terug in jullie midden te zijn. Het lijkt mij al een hele tijd terug. Corona zal er waarschijnlijk ook wel voor een deel tussen gezeten hebben. Maar het is goed om hier terug te zijn. En onderweg naar hier passeerden we langs Ramskapelle en het was heel druk daar. Blijkbaar een rommelmarkt. En stel je voor dat ik mijn auto aan de kant gezet had deze morgen en eventjes de rommelmarkt bezocht had. Maar misschien met mensen had proberen te praten over de Heer Jezus. En gezegd dat, ik ben christen, ik ben onderweg naar de kerk in Nieuwpoort. En wat geloven jullie? En dan denk ik, en dat is geen wetenschappelijk feit dat ik wil zeggen, maar ik denk dat heel veel reacties tweeledig zouden zijn, oftewel onverschilligheid. Mensen zouden zeggen, van waar val je mij nu nog op lastig? Zelfs op zondagmorgen, dat het dan een gepaste dag zou zijn. En het andere is, als mensen toch zouden zin hebben om in gesprek te gaan, denk ik dat de tweede tegenwerping dat ik zou krijgen als onverschilligheid is, als God er is, en je hebt deze week de krant opengedaan, of het nieuws gelezen, of op je gsm zitten scrollen over de VRT-website, waarom zien we dan al die miserie, al dat lijden, misschien buiten onszelf, maar ook in ons eigen leven? Als er een God is, waarom is er dan zoveel lijden? En het is een tegenwerping dat we heel veel zien buiten in de wereld. Heel veel mensen worstelen met de realiteit van het lijden en God. En ik denk ook een realiteit in ons eigen leven. Het moeilijkste momenten soms in ons leven zijn die momenten waar we te midden van lijden, te midden van duisternis, van moeite zitten. Misschien is er een geliefde in ons leven ziek. Misschien is er zelfziekte in ons leven. Misschien is er worstelen we met depressie, met misschien onzekerheid op het werk en zoveel andere zaken. En het zijn momenten dat we worstelen met lijden en met de realiteit. Waar is God in dit alles? En ook al begrijp ik de tegenwerping, denk ik dat we leren, als we wandelen met de Heer, dat lijden niet iets is die ons wegbrengt van de Heer, maar iets dichter brengt bij de Heer. En ik hoop deze morgen met jullie samen een heel gekend stuk uit Johannes te overdenken, namelijk Johannes hoofdstuk 11. Een heel gekend stuk, namelijk de opwekking van Lazarus. En ik denk dat we vanuit het gedeelte zouden we heel veel, we zouden waarschijnlijk meerdere zondagen kunnen bij stilstaan, maar ik wil vooral nadenken over de gedachte, wat doen we met lijden en onze relatie met de Heer en hoe passen die twee samen en ik hoop dat we uit dit stukje een aantal zaken kunnen leren. Johannes Evangelie is een prachtig evangelie, een beetje het andere evangelie dan de andere drie. Matthäus, Marcus en Lucas lijken heel hard op elkaar. Want Johannes Evangelie is zo, Johannes die waarschijnlijk nagedacht heeft van wat is er nog niet geschreven over de Heer Jezus. Hij had ook een heel diepe en persoonlijke relatie met de Heer Jezus. Hij was die geliefde apostel en hij schrijft waarschijnlijk wat later dan de rest zijn evangelie op. En hij schrijft zaken dat we eigenlijk in heel veel andere evangelieën niet zullen terugvinden. En hij doet dat met een heel specifieke reden. Toen ik in school zat, en waarschijnlijk is dat altijd zo, moet je soms een keer een boek lezen. Dan moest je een boekbespreking maken. Ik en mijn broer hadden ooit ontdekt dat ze in Poperingen bibliotheek twee hele dikke boeken hadden. Jurassic Park 1 en Jurassic Park 2. Dat was fantastisch, want wij hadden ook de twee cassettes thuis. Dus dat waren al twee boekbesprekingen die gemaakt worden. Dus ik deed dan niet graag boekbesprekingen. Maar typisch, als je een boekbespreking moest maken, dan moest je ook zo uitleggen over wat het boek ging en wat de bedoeling was van de schrijver. En het Johannes-evangelie is een heel dankbaar boek daarvoor, want Johannes legt het onszelf uit waarom dat hij het evangelie geschreven heeft. En ik wil het kort met jullie lezen. Dat staat in hoofdstuk 20, twee versen. Maar Johannes legt op het einde uit, dit is waarom dat ik dit allemaal geschreven heb. En als je dus een boekbespreking zou moeten maken van Johannes, dan kan je gewoon die versen overschrijven en dan heb je al twee van de 10 punten of zo gehaald. Maar Johannes zegt in hoofdstuk 20 het volgende, vanaf vers 30 en 31. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. De bedoeling van heel dit evangelie is dat we geloof zullen vinden in Jezus. Ik denk dat het Billy Graham is, misschien is het iemand anders, maar het was Billy Graham die het evangelie van Johannes gebruikt als een soort van evangelisatietractaat dat hij gaf naar mensen. En de gedachte erachter is, het is een evangelie bedoeld om Jezus te leren kennen en geloof in hem te vinden. En het is een goede manier, denk ik. Het Johannes evangelie confronteert ons met een Jezus dat we meestal niet kennen in deze wereld. Maar ik denk ook dat het een evangelie is voor als ons als geloven. Het brengt ons een nieuwe blik op de Heer Jezus. En het dient om ons misschien opnieuw ons geloof te versterken, om opnieuw de Heer te zien en wie hij is. En Johannes zegt dat hij verschillende tekenen kon beschrijven, maar hij zegt, ik heb deze tekenen uitgekozen. En hij spreekt waarschijnlijk, en er zijn wat verschillen van mening, maar over 7 tekenen doorheen het Johannes-evangelie dat hij beschrijft. De eerste daarvan vinden we hoofdstuk 2, een bruiloft in Canaan, en de laatste van die tekenen vinden we hoofdstuk 11. De laatste, sommigen zullen anders zeggen, maar de laatste vind ik in Johannes 11, namelijk de opwekking van Lazarus, waar we deze morgen gaan bij stilstaan. En we zien bij deze twee tekenen iets heel mooi, dat de Heer Jezus met ons is, op onze mooiste momenten van ons leven, namelijk het moment dat we trouwen, dat we feest vieren, dat we blij zijn, dat er wijn is, dat het goed is. En de Heer is er, en hij viert met ons. En hier in Johannes 11 zien we Jezus op een heel ander moment in ons leven, wanneer de dood getroffen heeft, wanneer de dood, ja, zijn slag geslaan heeft, wanneer de dood lijkt overwinnen, wanneer we aan het lijden zijn, aan het huilen zijn. En ook daar is Jezus. Hij is er wanneer we aan het vieren zijn, wanneer er vreugde is in ons leven, maar hij is er ook wanneer we verdriet hebben. En voordat we het samen gaan lezen, wil ik al jullie op voorhand een beetje meegeven waar ik naartoe ga, maar er zijn 4 zaken, denk ik, dat we deze morgen kunnen leren als we nadenken over wat. Waar is de Heer Jezus in ons lijden? We zullen Martha en Maria tegenkomen. Martha en Maria die beide de Heer Jezus lief hebben en die beide eigenlijk teleurgesteld zijn. Want de Heer Jezus was er niet op het misschien wel belangrijkste moment dat hij er moest zijn. Hun broer Lazarus sterft en ze stellen de vraag, Jezus, waar was jij? En ik denk dat dat een vraag is dat we allemaal stellen. En we zien 4 zaken dat we kunnen gebruiken, dat we kunnen vasthouden. 4 ankers als het ware, om vast te houden te midden van lijden. En het eerste is zijn soevereine liefde. Dat zullen we doorheen dit stukje tegenkomen. Het tweede is zijn waarheid, dat hij spreekt over zichzelf. Het derde is dat we zijn tranen zullen zien. En het vierde, uiteindelijk worden we geconfronteerd met zijn kracht. En alle 4 deze zaken hebben we nodig als we aan het lijden zijn. We hebben het nodig om herinnerd te worden aan de Heere die ons lief heeft. Aan de Heere die waarheid spreekt over wie hij is. Aan de Heere die huilt met ons en de Heere die met kracht heerst. Dus laten we het samen met elkaar lezen en dan kunnen we die 4 zaken gaan zoeken in de tekst. Dus ik lees Johannes hoofdstuk 11 vanaf vers 1. En er was iemand ziek, Lazarus, van Bethanië uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria was het nu die de Heere gezalfd had met mirre en zijn voeten afgedroogd had met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters dan stuurden hem de boodschap, Heere, zie hij die u lief hebt, is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei hij, deze ziekte is niet tot de dood, maar er is met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan hoorde dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zei hij tegen de discipelen, laten wij naar Judea gaan. De discipelen zeiden tegen hem, Rabbi, de Joden hebben u onlangs nog proberen te stenigen, en u gaat daar weer heen? En Jezus antwoordde, zijn er niet 12 uren in de dag? Als er iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van de wereld ziet. Maar als iemand 's nachts loopt, stoot hij zich, omdat het licht bij hem is. Dit sprak hij en daarna zei hij tegen hen, Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. En zijn discipelen dan zeiden, Heere, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat hij het over natuurlijke slaap had. En toen zei Jezus dan openlijk tegen hem, Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was, of dat u gelooft, maar laten wij naar hem toe gaan. Thomas dan, die Didymus genoemd wordt, zei tegen zijn medediscipelen, laten wij gaan om met hem te sterven. En toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al 4 dagen in het graf lag. Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem en ongeveer 15 stadien daarvandaan. En vele van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, hing ze hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn, maar ook nu weet ik dat God alles wat u van God vraagt, geven zal. Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding van de laatste dag. En Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? En ze zei tegen hem, ja, Heer, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God die in de wereld komen zou. En na dit gezegd te hebben, gingen zij weg en riep Maria haar zuster onopgemerkt en zei, de meester is er en hij roept u. Zodra die dat hoorde, stond zij snel op en ging naar hem toe. En Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Toen al de Joden die met haar in het huis waren en haar troosten zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden zij haar en zeiden, zij gaat naar het graf om daar te huilen. En zodra Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten en zei tegen hem, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. En toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar meekwamen, zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen. En raakte innerlijk in beroering. En hij zei, waar hebt u hem gelegd? Ze zeiden tegen hem, Heer, kom het zien. En Jezus weende. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden, kon hij dan, die de ogen van de blinden geopend had, ook niet maken dat deze niet gestorven was. Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. En Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. En Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat als u gelooft de heerlijkheid van God zou zien? Zij namen de steen weg van waar de gestorven lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort, maar terwijl van de menigte die om mij staat, heb ik u gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. En Jezus zei tegen hen, maak hem los en laat hem weggaan. En vele van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen naar de fariseeën en zeiden tegen hen wat Jezus had gedaan. Tot daar. Laten we nog kort bidden, voordat we naar de tekst kijken. Heer, wat een bijzondere geschiedenis, Heer. Wat een bijzondere geschiedenis waar we u in mogen leren kennen. Heer, en ik wil bidden, Heer, of dat u ons wilt helpen, Heer, als we kijken naar een verhaal die we misschien al duizenden keren gelezen hebben. Dat we zo goed kennen, Heer, dat u toch opnieuw uzelf wil aan ons tonen, Heer. Dat we u opnieuw mogen ontmoeten, Heer. Heer, ik wil bidden voor ieder die hier zit en leidt, Heer, deze morgen. Of dat u hen wil ontmoeten, Heer, door uw woord heen. Heer, we hebben u nodig, Heer, en we bidden u, Heer, wilt u in ons midden werken. Amen. Zoals ik al zei, gaan we bij vier dingen stilstaan. Het eerste daarvan is de liefde van Jezus. De geschiedenis begint met een crisis. Lazarus is ziek en Lazarus tot hiertoe kennen we eigenlijk nog niet. En dat komt omdat Johannes het nog niet nodig gevonden heeft om hen aan ons voor te stellen. Waarschijnlijk gekende mensen die heel dicht bij de Heer Jezus leefden. En Johannes herinnert ons, of wijst ons vooraf in vers 2 al aan wat dat er nog komen zal. Hij herinnert ons, ja, je weet wel, Martha, Maria, dat zijn die mensen dat we in het volgende hoofdstuk zullen tegenkomen bij die zalving. Een van die andere hele mooie momenten. Maar het zijn mensen die heel dicht bij de Heer Jezus zullen gestaan hebben. Johannes doet er heel veel moeite voor om verschillende keren te herhalen dat de Heer Jezus hen lief had. Het was niet een vage kennis, maar het waren mensen waar Jezus waarschijnlijk kerst en nieuwjaar zou bij gevierd hebben. Waar dat in de zomer samen barbecues waren. Mensen dat hij heel lief had. Mensen waar dat hij heel veel over de vloer kwam en dat ze heel dicht bij elkaar stonden. Misschien aan zijn WhatsApp-groepjes samen waar ze foto's deelden van al wat dat er gebeurde. Maar het waren mensen dat hij graag zag. En Johannes wil ons daar aan herinneren, omdat hoe de geschiedenis doorloopt, is niet hoe dat we zouden verwachten. De Heer Jezus hoort over de ziekte van Lazarus. Martha en Maria zijn hopeloos. Ze zien hem dagelijks achteruit gaan. Ze zien hem aftakelen. Ze zien dat er niks meer te doen is. De koorts stijgt misschien. Hij komt niet meer uit zijn bed. En er komt paniek in hun hart. Lazarus zal er waarschijnlijk niet meer doorkomen. De dokters zijn allemaal zijn langs geweest. Er is niemand die nog iets weet. En er is maar één iemand dat ze alle twee aan kunnen denken die nu nog kan helpen. En het is hun goede vriend, Jezus. Jezus die blinde ogen open heeft. Jezus die over water gewandeld heeft. Jezus die op dat trouwfeest, waar ze misschien ook waren, water en wijn veranderd heeft. Jezus die zo machtig was, die bewezen heeft dat hij de Zoon van God is. Hij kan Lazarus helpen. En hij is geen vage kennis, maar hij is iemand dat wel heel dierbaar is. Hij kent Lazarus, hij ziet hem graag. Hij zal wel komen en hem helpen. En dus ze sturen mensen naar Jezus, we weten niet hoe ver het is. En de man komt toe, Martha en Maria zitten waarschijnlijk langs het bed van Lazarus, met een blik op Lazarus en te kijken door het raam tot hun dienstknecht terugkomt. En Jezus hoort het nieuws, Lazarus is ziek en het ziet er niet goed uit. En Jezus bevestigt inderdaad, Lazarus zal uiteindelijk sterven. En toch doet Jezus iets raars, want Jezus springt niet in zijn auto of pakt niet alles samen en vertrekt niet richting Lazarus. Nee, hij wacht. Hij laat de dienstknecht waarschijnlijk weer gaan. De dienstknecht komt terug. Martha en Maria kijken door het raam. Ze zien de dienstknecht komen, maar aan de horizon komt er geen 13 man af. Jezus en zijn discipelen komen niet achter. Jezus blijft weg. En dat is iets, denk ik, dat we kennen. We kennen het, dat we soms bidden, dat we hopeloos zijn, dat we geen andere uitkomst meer zien dan de Heere die moet ingrijpen. En we bidden, en we wachten, en we kijken door het raam, en er is geen antwoord die aan de horizon verschijnt. En de worsteling is, Heer, waarom? Waarom antwoord je niet? Waarom kom je niet? Het is alleen nog maar jij die iets voor ons kan doen. Ik denk dat de worsteling is dat we allemaal kennen. En ik denk dat Johannes daarom juist ons wil herinneren dat de Heere hen lief had. Maar wat ook de reden is, en dat zullen we straks zien, maar wat ook de reden dat de Heere niet antwoordt, ogenblikkelijk, is niet omdat hij hen niet lief had. En ik denk dat we daar moeten onszelf aan herinneren. Wanneer dat we te midden van lijden zijn, wanneer dat het lijkt alsof dat de hemel van koper is en de Heere niet antwoordt, als we kinderen van de Heere zijn, als we in hem zijn, is het nooit te maken met een gebrek van liefde van de Heere naar ons toe. Het is nooit dat de Heere onverschillig is over ons. Nee, de Heere heeft ons lief. En in zijn liefde kiest hij ervoor om niet direct te antwoorden. De reden dat hij niet antwoordt is dezelfde reden dat we in Johannes 9 ook zien. We hebben daar de blinde man en de discipelen beginnen discussiëren. Wie heeft er wat gedaan? Ligt het aan de ouders dat hij blind is? Of ligt het daaraan of daaraan? En Jezus zegt, nee, de reden dat hij blind is omdat ik verheerlijk zal worden. Dat de heerlijkheid van God geopenbaard wordt. En dit is ook het idee van de Heer hier. Dat hij zichzelf zal verheerlijken door lijden heen. En ik denk als we lang genoeg met de Heer gewandeld hebben, dat we dat kennen. Dat in lijden heen de Heer zichzelf openbaart aan ons. Dat we zijn heerlijkheid beter en beter leren kennen. En dat we hem meer en meer lief hebben. De Heer wacht niet door gebrek uit liefde, maar omwille van liefde. Hij wacht zodat hij zichzelf meer kan tonen aan ieder en iedereen daar in de omgeving. De Heer wacht. En het is niet omdat hij ons niet lief heeft. Hij weet wat hij aan het doen is. Hij weet wat dat er gebeurt. Hij weet veel beter of al de rest dat Lazarus niet erdoor zal komen. Dat Lazarus zal sterven. En toch kiest hij ervoor om niet te antwoorden. Ik herinner mezelf toen we jaren terug pas getrouwd waren, gingen we een citytrip doen, want dat kan je doen als je nog geen kinderen hebt. We gingen een citytrip doen naar Praag. En de dag of twee dagen voordat we vertrokken, kregen we een berichtje van mijn ouders. En ik had me een paar dagen ervoor al een berichtje gehad. Mijn vader had de griep, zeiden ze. Maar die griep hing maar niet weg. En ik denk de dag of de twee dagen voordat we het vliegtuig moesten pakken, moesten we naar het ziekenhuis, want mijn vader lag in het ziekenhuis, de huisarts vertrouwde het niet meer. Hij zei van, je komt er maar niet door, die koorts gaat niet weg, het ziet er allemaal een beetje verdacht uit. Had ik in het ziekenhuis, laat ik je hoe verzorgen, en we gaan intussen een keer het een en het ander van onderzoeken doen. Dus we gaan naar het ziekenhuis, mijn vader ligt in het ziekenhuis vrolijk en zegt, goh, die griep zegt, amai. En wij vertrekken een beetje ongerust, maar weten niet wat dat er komt naar Praag, en we zitten daar het een en het ander te bezoeken. En in het sms'en met mijn moeder merk ik dat de berichten vager en vager worden. En zij merkt waarschijnlijk aan de andere kant van de lijn dat mijn vragen specifieker en specifieker worden. Tot op het punt dat ik waarschijnlijk haar zodanig veel gestalkt heeft, dat een moeder toch weet van, ik zal hier moeten antwoorden. Dus ik kreeg opeens telefoon, en ik herinner me nog, en het is een van die weinige momenten, men zegt soms dat figuurlijk de grond van onder je voeten genomen wordt. En ik heb dat nog maar twee keer in mijn leven echt ervaren. En één van die twee was op dat moment. Ik stond in de McDonald's, ergens in Praag. Het was heel druk. Ik stond in de toonbank. Ik moest mijn plateau pakken. En ik was aan het bellen met mijn moeder. En toen kregen de vreselijke woorden, het is kanker. En het is echt niet goed. En ik herinner me niet hoe dat ik tot aan de tafel geraakt ben. Maar ik heb die plateau neergezet. Proberen uit te leggen wat mijn moeder aan mij uitgelegd had. En wij zijn gespeurd naar, gespeurd naar de luchthaven en proberen terug thuis te geraken. En dan hebben we ontdekt dat Ryanair en customer service, dat konden we eigenlijk al weten, heel slecht is. Want we hebben dan nog onze tijd mooi mogen uitzetten totdat Ryanair ons op ons vliegtuig gezet heeft en dat we naar huis konden gaan. Maar wij wilden zo snel mogelijk zijn waar mijn vader was, want wij wilden bij hem zijn. En wij wilden weten wat er aan de hand was, ook al konden we niks doen. En hier zien we de Heer Jezus. Hij kan, de enige die nog kan ingrijpen. En hij blijft weg. En hij blijft weg, omdat hij weet dat door zijn wegblijven, door zijn afwezigheid, uiteindelijk hij zichzelf meer zou kunnen tonen aan hen. En dat is het tweede. Uiteindelijk zien we dat hij vertrekt, dat hij aankomt bij de plaats waar ze zijn, 4 dagen te laat. En hij komt bij Martha. En daar spreekt hij, en dat is het tweede dat we nodig hebben om te horen, is zijn waarheid. We hebben het nodig om herinnerd te worden aan zijn liefde. We hebben het nodig als we denken dat de Heer ons vergeten is, om herinnerd te worden dat ook als we aan het lijden zijn, de Heer ons lief heeft. Maar we hebben het nodig om de waarheden over wie de Heer Jezus is aan ons te laten spreken, om ze te horen. Daarom komen we op zondag samen, ook als we misschien te midden van lijden zitten. Daarom openen we onze Bijbel, ook momenten dat we denken dat de Heer Jezus niks met ons te maken wil hebben. Omdat we zijn waarheid tot ons willen laten komen. Daarom laten we die broeder of zuster binnen, wanneer we eigenlijk met niemand willen spreken, omdat waarheid in ons leven nodig is, om herinnerd te worden wie de Heer is. En dit is wat Martha hier ook krijgt. Martha hoort dat de Heer Jezus afkomt en ze loopt naar hem toe. Ze laat Maria thuis achter en ze komt bij hem. En we zien iemand die worstelt. Ze worstelt met de realiteit van wie dat ze weet dat de Heer Jezus is en de realiteit van het lijden waar dat ze te middenin zit. Het is een worsteling dat we in ons eigen leven kennen. Het is een worsteling dat we in de psalmen heel veel zien. We zien iemand die worstelt met God en Jezus is machtig en ik lijd. En waarom passen die twee samen? Ze komt tot de Heer Jezus en ze zegt, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Aan de ene kant, waar was jij? Aan de andere kant, maar ik weet dat ik alles wat u van God vraagt, dat u alles zal krijgen. We zien 2 zaken. Ik begrijp niet wat je doet, maar ik vertrouw je. En dat is denk ik iets dat we als gelovigen moeten leren, is dat we in de midden van lijden zeggen, Heer, ik begrijp het niet. Je was er niet, je bent er niet. Maar ik vertrouw dat jij nog altijd weet wat je aan het doen bent. En Jezus antwoordt met misschien wel de gekendste versen uit dit stukje. Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. En Martha zegt zelf, ik weet dat er een opstanding is. De oud-testamentische geloven tot hiertoe geloven dat er ergens een opstanding is. Dat is nog allemaal een beetje vaag. Het moet nog ingekleurd worden. Maar ze heeft een hoop in haar hart voor de ultieme opstanding. Ik weet dat er opstanding is. En Jezus zegt, inderdaad, en die opstanding wordt vervuld in mij. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. Martha komt met een bede voor haar broer. En de Heere zegt, haar broer die gestorven is, en de Heere zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie gestorven is, zoals Lazarus, zal opnieuw leven. Ik ben het antwoord voor uw broer. Ik zal leven geven aan hem. Maar het mooie is, vers 26, niet alleen Lazarus heeft mij nodig, ook jij, Martha, hebt mij nodig. En ieder die leeft, zoals jij, Martha, ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? De reden dat de Heer wegblijft, is niet alleen omdat hij Lazarus uiteindelijk zal opwekken en zichzelf openbaren, maar hij blijft weg zodat hij het hart van Martha en uiteindelijk ook van Maria zal vastgrijpen en dat ze iets meer zouden mogen zien van wie hij is. Want dat is de vraag, gelooft u dat? En dat is de vraag die Johannes elk hoofdstuk bijna vraagt aan ons. Dat is de reden dat hij heel dit boek schrijft. Dus elke keer dat we de Heer Jezus zien, zegt hij, gelooft u in hem? Geloof in hem. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus. Stel je vertrouwen op degene die hier geopenbaard wordt in dit stuk. En dat is wat aan Martha gevraagd wordt. Gelooft u werkelijk dat ik de opstanding en het leven ben? Dat ik de hoop ben voor degene die gestorven is, maar dat ik ook de hoop ben voor degene die vandaag in leven is? En het gevaar is dat je misschien luistert en denkt, ja, ik moet meer geloof hebben. En ik denk dat ons geloof altijd mag groeien, maar geloof is niet iets dat we, als we hier heel hard ons opspannen, die misschien wat zal groeien, dat er iets uit ons zal springen of zo. Geloof, de stevigheid, de hardheid van ons geloof, vloeit niet voort uit wat dat wij uit onszelf kunnen opbrengen, maar uit het object waar we geloof hebben. Een voorbeeld die niet past bij de klimaatomstandigheden van vandaag, maar stel je voor dat het zou gevroren hebben. En dat het IJzerkanaal, ik heb er juist van mijn zoon geleerd dat dat daar het IJzerkanaal was, ik hoop dat het IJzerkanaal, dat water daar, het IJzerkanaal, dat dat bevriest. En het bevriest, en het bevriest zodanig dat sommige van jullie beslissen om daar naartoe te gaan, om op het ijs wat te gaan ravotten en sporten en allemaal. En de ene heeft een schaatsen mee, en die doet zijn schaatsen aan en vliegt op dat ijs, en vlamt erover en doet allemaal van die kunsten en allemaal. En de ander is wat voorzichtiger en heel voorzichtig met de rand vast te houden, zet zijn voeten op het ijs. Geen een van de twee zal door het ijs zakken op basis van zijn vertrouwen op het ijs. De enige reden dat we wel of niet in het water tuimelen is de dikte van de ijslaag. En dat is ook hetgene. Het is niet op grond van ons geloof in de Heer Jezus. Het is het feit dat we ons werpen op hem. Net zoals de ene zich vol vertrouwen werpt op het ijs en er niet doorzakt. En de andere heel angstig zich werpt op het ijs en er niet doorzakt. Waarom? We werpen ons op datzelfde ijs die even dik is en die ons schouwt. En op dezelfde manier in ons lijden zal misschien de ene vol vrijmoedigheid zich smijten op de Heer Jezus. En hij zal voor mij zorgen. En prijs de Heer voor hem. En de andere zal met angst en knikkende knieën tot bij de Heer Jezus komen. En de Heer zal beide vasthouden, want hij is degene die standhoudt. Hij is degene die ons draagt in het lijden. Hij is degene die zichzelf openbaart in het lijden. En misschien zal er een derde aan de kant zitten. En een hele kring zal rond hem zitten. Te luisteren naar, als het vriest en het wordt onder nul, dan stoppen die dingetjes met trillen, allemaal dat waterdeeltjes. En daarom krijgen we ijs. En als het zo lang vriest, dan wordt dat ijs zo dik. En die kan uren vertellen over hoe dat ijs, water, ijs wordt en hoe dat ijs dikker wordt en allemaal. Maar uiteindelijk nooit zelf een voet op het ijs zet. En dat is de gevaar. En dat is denk ik de reden dat de Heer hier vraagt aan Martha, gelooft u dat? Martha wist over de opstanding. En wij misschien ons allemaal kennen de waarheden van de schrift, we kunnen ze herhalen naar elkaar, maar het punt is wanneer, zolang dat we niet onze voet op het ijs zetten, zolang dat we ons niet smijten op de Heer Jezus, kunnen we niet ervaren hoe betrouwbaar hij werkelijk is. Gelooft u dat? Gelooft u dat hij werkelijk degene is die stand houdt? Psalm 119, vers 92 zegt, als uw wet niet mijn bron van blijdschap geweest was, dan was ik in mijn ellende vergaan. Te midden van onze moeite, te midden van al die miserie waar we misschien te midden in zitten, hebben we zijn woord nodig, zijn waarheid nodig, die ons als een dik blok ijs boven water houdt. We hebben zijn liefde nodig, we hebben zijn waarheid nodig, maar we hebben ook zijn tranen nodig om te zien. Uiteindelijk hebben ze een gesprek, Martha, Maria, de Heere, spreekt tot haar hart met waarheid, en daarna roept hij Maria. We zien twee heel contrasterende, en we hebben daar liedjes over Martha en Maria, maar het zijn twee heel verschillende persoonlijkheden. Martha springt uit haar zetel, loopt naar de Heer Jezus en confronteert hem, waar was hij? En Maria blijft binnen, in een hoekje, te huilen, is verdrietig, is teleurgesteld, is misschien kwaad. En ze wil niet komen tot de Heer. Of het is toch niet haarzelf. En wat gebeurt er? De Heer gaat haar gaan zoeken. Ik wil er niet te veel uittrekken, maar ik denk dat we in te midden van lijden heel veel die twee reacties zien. We zien mensen die in hun lijden de Heer gaan zoeken en worstelen met de Heer. En we zien mensen die zichzelf terugtrekken. Die in zichzelf kruipen. Die moeilijk vinden om de schrift open te doen. Moeilijk vinden om misschien naar de samenkomst te komen. Moeilijk vinden om hem te zoeken. En het mooie is, waar staat het? Vers 28. De meester, Maria zegt, of Martha zegt het tegen Maria. De meester is er en hij roept u. Het is de Heere die haar gaat zoeken. Het is de Heere die haar uit haar zetel roept en zegt, kom, luister, ik ben er. Ik wil mij aan jou openbaren. En ik vind het geweldig aan dit gedeelte. Voordat de Heere Lazarus uit de dood tot het leven roept, roept hij eerst Maria uit de duisternis tot het leven, tot bij hem. En daarna gaat hij naar Martha, naar Lazarus om hem op te wekken. De Heer heeft geen haast om het lijden die daar zich afspeelt op te lossen. De Heer is bezig met de harten van Martha en Maria om die dichter bij hem te trekken. En wat zien we, is wanneer dat hun harten gegrepen worden, dat ze heel veel meer voor de Heer hebben. Uiteindelijk, Lazarus zal opgewekt worden. Spoilers, nee, dat wisten we al. Lazarus wordt opgewekt. En Martha en Maria zijn waarschijnlijk doodgelukkig geweest zijn. Ze zullen zo blij geweest zijn. Maar als we in het volgende hoofdstuk kijken, dan zien we dat er een maaltijd is. Een maaltijd waar Lazarus ook aan tafel is, en Johannes herinnert er aan, hij die gestorven was en die nu opwekte zij te doden. En ik denk dat Martha en Maria elke keer dat hun blik langs de tafel passeert en dat ze Lazarus daar zien liggen, dat hun hart opklopt van blijdschap, van we hebben onze broer terug. Maar het is niet hun hart die het meest uitgaat naar hun broer. Want het is Martha die uiteindelijk het meest kostbare dat ze geeft, niet tot bij haar broer brengt, maar tot bij de Heer Jezus. Heel deze geschiedenis zal tot gevolg hebben dat het hart van Martha gegrepen wordt en haar liefde en haar toewijding voor de Heer Jezus toegenomen heeft. Ze zal doodblij zijn, superblij zijn met haar broer, maar het is Jezus die centraal in haar leven komt te staan. De tranen van de Heer Jezus. Hij roept Maria. En wat zien we? Waarschijnlijk hadden ze in die tijd een soort van professionele rouwers. Mensen die naar jouw gezin of naar jouw huis kwamen als er iets ergs gebeurd was. En die het rouwen begeleiden met lofzangen, of niet met lofzangen, met rouwklachten. En die dat helemaal instrueerden. En Maria staat op en ze gaat naar de Heer Jezus. En er is een hele menigte die hen volgt. En dat zal een menigte van mensen geweest zijn die aan het rouwen was, aan het huilen was, die liederen inzetten. En het is een hele stoet van mensen die huilen en die verdriet hebben komen tot bij de Heer Jezus. We zien de Heer Jezus geconfronteerd met hen. En wat zien we is dat hij geraakt wordt in zijn hart. We zien hem huilen. We zien hem treuren, verdriet hebben over al wat dat er gebeurt. De Heer weet wat hij zo dadelijk zal doen. Wat de Heer weent met Maria. En ik denk dat ook dat iets is dat we nodig hebben. Als te midden van onze tranen en onze gebeden mogen we weten dat we een God hebben die niet afstandelijk met zijn armen gekruist staat en zegt, allee, hou, vermand u nu, sta recht, zoals een vader soms, als uw kleine valt van zijn fiets, soms zegt, allee, het is niet erg, hou, sta maar recht en doe maar verder, we moeten nog dat of dat doen, we zijn al te laat van school, doe ik het door. Nee, de Heer Jezus is niet onverschillig aan het kijken naar Maria en zegt, allee, Maria, doe dat nu, stel ik je niet. Nee, hij huilt met haar. Hij treurt over de gevolgen van de zonde. Hij treurt met ons. De Heer weet wat het is om iemand te verliezen. De Heer weet wat het is om ziekte te zien. De Heer weet wat het is om lijden te kennen. De Heer weet wat het is om verlaten te worden. De Heer weet wat het is om verworpen te worden. De Heer weet wat het is om valselijk beschuldigd te worden. En al die zaken leidt Hij met ons mee. We hebben geen afstandelijke God, maar we hebben een God die weet wat het is om te huilen. En Hij huilt hier met Maria. En Hij huilt met ons. Maar er is meer aan de hand. Vers 33. Wanneer hij dit alles ziet, staat er, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En al onze vertalingen zijn heel lief, ook al proberen ze het wat zwaar uit te drukken, maar de woordgebruik komt erop neer dat het eigenlijk bijna gaat over een paard die briest van woede. De Heer ziet wat zonde en de dood aanbrengt en er is iets aan de ene kant bewogenheid en liefde en tranen, maar er is ook iets van woede, van heilige woede die in hem opkomt wanneer hij ziet wat de dood aanbrengt in deze wereld. Het is iemand die klaar is voor de strijd, iemand die klaar is om de gevolgen van de dood in de ogen te kijken. Het deed me een beetje denken aan David en Goliath, waar dat David in de leger dingen staat daar en hij hoort Goliath spotten en dat hij op een gegeven moment zegt, nu is het gedaan. En hij daalt af. Hij neemt de vijand, kijkt de vijand in de ogen. En hij legt hem neer. En dit is denk ik wat de Heer hier ook. Hij ziet de gevolgen van de dood. En er is iets van, nee, dit. Nu is het genoeg. En we zullen zien na dit hoofdstuk dat hij de wandeling richting het dal gaat, ingaat. En dat hij de dood neerlegt, als het ware. De Heer briest over de gevolgen van de zonde, maar hij huilt ook met ons. We zien zijn liefde. We zien zijn waarheid, we zien zijn tranen en uiteindelijk zien we zijn kracht. Hij stapt op het graf af en hij laat de steen wegrollen. En hij roept Lazarus uit het graf. Lazarus staat weer op uit de dood en de Heere, en ik denk, het is een tijdelijke opstanding in de zin dat Lazarus uiteindelijk opnieuw zal sterven. Hij krijgt geen verheerlijk lichaam, maar is overwinning over de dood. En het is een schaduw in mijn ogen voor de overwinning die de Heer Jezus zelf zal behalen over de dood. We zien verschillen. Lazarus komt buiten, vol in doeken gewikkeld. We zien de Heer Jezus een paar hoofdstukken later opstaan uit de dood en hij legt zijn doeken mooi aan de kant. We zien dat de dood nog niet volledig overwonnen is over het leven van Lazarus, maar het is een schaduw van wat de Heer Jezus uiteindelijk zal doen. Hij zal de dood neerleggen. Hij zal de dood overwinnen door de dood heen en hij zal uiteindelijk overwinning brengen voor ons allen. De Heere roept Lazarus uit het graf. En ik denk dat het Spurgeon was die het zei, dat hij Lazarus kom naar buiten zegt, omdat als hij gewoon kom naar buiten gezegd had, dan was elk graf open gegaan en was één ieder uit het graf gestapt. Het is Kisiraal die zegt, het is de stem van de Heere die Lazarus roept, die de machtige van de duisternis meteen zijn gevangen laat gaan. We zien iets van de macht van de Heere Jezus over de dood en het roepen van Lazarus, dat de dood geen vat op één ieder heeft. En hier zien we de kracht van de Heere Jezus. De kracht over de grootste vijand dat wij in ons leven kennen, namelijk de dood. Zelfs de dood moet voor hem zwichten. Te midden van ons lijden hebben we het nodig om herinnerd te worden dat we niet een God volgen die liefdevol is, die met ons geldt, maar die niet in staat is om in te grijpen. We hebben een God die met ons lijdt, die met ons is, maar ook een God die machtig is om overwinning te geven. Machtig is om dat vandaag te doen, maar machtig is om dat uiteindelijk te doen op die ene dag, waar we hem in al zijn heerlijkheid zullen zien en dat hij zijn kracht in volheid zal openbaren. Maar er is ook iets dat we vandaag, als we in hem geloven, die opstandingskracht mogen ervaren, dat we hem mogen kennen in ons lijden heen. En dus als we nadenken over het lijden, is het niet zo van, lijden zorgt ervoor dat we God... dat God het geloof in God onmogelijk maakt. Nee, lijden is juist de plaats waar we God ontmoeten. Het is te midden van lijden dat we Jezus in al zijn heerlijkheid zien. En het is te midden van lijden dat we Jezus zichzelf verheerlijkt. Er is in deze wereld, en jammer genoeg ook in Vlaanderen, meer en meer een soort van geestelijk welvaartsevangelie aan het opkomen. Een welvaartsevangelie, dat hadden we al. Je volgt Jezus en dan krijg je een dikke BMW, maar... Ik heb een BMW gekregen van mijn werk, dus mag niet zeggen. Een dikke Tesla, of is dat dan duur? Ja, dat is wel duur. Een dikke auto krijgt. En dat is iets die over de heel deze wereld, jammer genoeg, heel populair is, want het voedt ons hart. Het voedt ons verlangen om hel te hebben, om veel te hebben. Nee, voor Jezus, en we zullen gezond zijn. Maar er is ook, denk ik, een geestelijk welvaartsevangelie. Die iets meer verborgen is. Een evangelie die in de kerken binnensluipt, die aan ons eigen hart binnensluipt. Namelijk een evangelie van volg Jezus en alles zal altijd koek en ei zijn. Zal altijd op wolkjes wandelen zijn. Een geestelijk welvaartsevangelie die ergens niet weg kan met het lijden. En ik denk dat het probleem is dat we vergeten dat we een lijdende koning volgen. Dat Jezus door het kruis heen de heerlijkheid bereikt heeft. En dat wij in zijn voetsporen volgen en dat wij door lijden heen naar de heerlijkheid zullen gaan. En het is juist in dat lijden dat we hem leren kennen. Het is in dat lijden dat we hem meer en meer zien. Het is in dat lijden dat hij zichzelf verheerlijkt. Uiteindelijk aan het kruis, maar ook in onze levens heen. De mooiste en de dierbaarste momenten met de Heer Jezus zijn soms op dat huwelijk, maar zijn ook heel veel bij dat graf, waar we huilen, maar dat we zien dat hij ons lief heeft. Dat we pijn hebben, maar dat hij waarheid in ons hart spreekt. Dat het allemaal donker is, maar dat we zijn tranen zien. En dat we uitzien naar uiteindelijk de openbaring van zijn kracht. En dat we met hem zullen zijn, in heerlijkheid. Laten we ons samen danken. Heer, u bent zo anders dan eenieder op deze wereld. U bent zo anders dan welke god of leider die ook kan gevolgd worden. Want u openbaart uzelf, Heer, te midden van lijden. U openbaart uzelf aan ons wanneer we dat het allemaal duister rond ons is, Heer. En Heer, ik wil echt bidden, Heer, voor ons. Wilt u ons helpen om meer en meer van uw heerlijkheid te zien, ook wanneer we te midden van lijden zijn. Heer, ik wil u ons helpen of dat u ons toerust, Heer, om steeds opnieuw over uw waarheid, over uw kracht, over uw tranen en over uw liefde voor ons stil te staan, Heer. Dat we intiemer u mogen kennen, Heer, ook wanneer het leven moeilijk is, wanneer het leven lastig is, Heer. Heer, we danken u dat u geen onverschillige God bent, maar dat u een God bent die te midden van ons leven staat. Amen.